Oké, ik ben echt heel benieuwd hoe het ging, hoe je dit vond om te doen. We gaan nu even naar het volgende. En we gaan namelijk voor nu een top 5 maken van je belangrijkste persoonlijke waarden. En daar ga je de komende tijd actief mee aan de slag. Ik ga je natuurlijk even helpen bij de manier waarop je dat zou kunnen doen. Er zijn meerdere manieren trouwens. Maar ga gewoon eens even kijken naar je lijstje van persoonlijke waarden. En probeer allereerst een sortering te maken. Dus te kijken welke waarde is voor jou echt heel belangrijk. Zet die maar gewoon op nummer 1. En welke volgt daarna? Zit die op nummer 2? Probeer dus in elk geval je top 5 te maken. En alles wat na die 5 komt, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit in welke volgorde die zet. Maak het ook niet te moeilijk voor jezelf. Soms helpt het al om te kijken naar de cijfers die je hebt gegeven bij gewenst, hè. Soms zie je daarin al dat er een soort volgorde in ontstaat. Nou, zit je echt te worstelen en te doen en te strepen en te schuiven, dan geef ik je even 2 oefeningetjes mee. Er zijn er veel meer. Als je er meer wil, dan, nou ja, dan zou ik bijna zeggen, dan ga door naar het online programma over persoonlijke waarden, want ja, daar staan veel meer van dit soort tools en veel meer theorieën ook trouwens. Dus dat is voor de liefhebbers. Maar in principe, in mijn coaching, kan ik heel goed vooruit met deze 2 tools. Nou, de eerste is gewoon een vraag, maar is best heftig. Sommige mensen kunnen zich er helemaal in verliezen, kunnen zich dat helemaal voorstellen. En die worden ook vaak emotioneel. Sommige mensen die kunnen zich daar niet zo heel veel bij voorstellen. Kijk gewoon even wat het met jou doet. De vraag is namelijk. Stel, over een paar dagen ga je naar de huisarts en die heeft echt heel erg slecht nieuws. Je hebt nog maar 3 maanden te leven. Die 3 maanden kun je nog in redelijke, nou ja, gezondheid kan ik natuurlijk niet zeggen, maar je zult niet heel erg achteruit gaan. Het zal op het eind in één keer heel slecht, heel snel achteruit gaan, maar ongeveer 3 maanden kun je nog wel op pad en dingen ondernemen. Dus je hoeft niet meteen je bed in. Goed, 3 maanden heb je waarschijnlijk nog maar te leven. Dan wil ik je vragen om op te schrijven, wat ga je niet meer doen in je leven? Wat mag je dan meteen eruit halen? Wat is voor jou niet belangrijk genoeg om daar nog tijd, energie en aandacht aan te besteden? Schrijf dat op. En dan de volgende vraag. Wat is dan nu voor jou het allerbelangrijkste? Dus als je nog maar 3 maanden te leven hebt, waar ga je dan je tijd, energie en aandacht aan besteden? Wie of wat zijn zo belangrijk voor je dat je dat de komende 3 maanden wil doen? Dan de volgende. Misschien heb je wel kinderen, misschien niet. Maar is er nog iets wat je aan je kinderen of de wereld of je vrienden of de familie wil nalaten? Bijvoorbeeld belangrijke levenslessen of advies of inzichten die je wilt delen. Ik zal, als je dat prettig vindt, en ik denk dat je dat vindt, zal ik deze vragen wel even voor je uittypen. Dan hoef je niet elke keer weer terug te spoelen, wou ik zeggen. Ja, ik kom uit 1975, hè, dus ik kom uit de bandjestijd. Maar dat je elke keer weer terug moet om de vraag te herhalen. Dus ik zet ze wel eventjes voor je onder deze audio. Goed, dan gaan we naar de volgende optie. Je kunt ze allebei doen. Je kunt ook één van beide doen. Kijk gewoon even wat je fijn vindt. De volgende is de juryplicht. De juryplicht in Amerika is echt realiteit. Daar ben je als burger verplicht om gehoor te geven aan juryplicht. Dat betekent dat je een brief thuis kunt krijgen waarin staat: binnenkort zal er een rechtszaak zijn en we gaan een jury samenstellen en jij bent daarvoor uitgenodigd. Dus dan word je uitgenodigd, dan wordt de juryselectie gedaan en verdomd, jij zit erin. Dat betekent in Amerika dat je voor een onbepaalde tijd afgezonderd wordt van de buitenwereld. Dus je krijgt van tevoren ook geen informatie over de rechtszaak. Je wordt gewoon opgeroepen. En dan ben je voor onbepaalde tijd afgezonderd van nieuws, internet, televisie, media, actualiteiten om jouw mening, jouw oordelingsvermogen, om dat zo zuiver mogelijk te houden, om dat niet te beïnvloeden. Je gaat dat doen met, volgens mij, even uit mijn hoofd, 8 tot 12 mensen, geloof ik, zo'n jury. Je gaat naar een hotel, je krijgt wel een gigantische hotelkamer, je mag ook heus wel naar buiten onder begeleiding. Je mag ook alleen maar contact met je dierbare onder begeleiding. En in heel veel gevallen mag dat gewoon helemaal niet. Je mag geen relatie beginnen met mensen in de jury, omdat dat ook je mening kan beïnvloeden. Dus wordt ook op toegezien. Kortom, je wordt geïsoleerd. Nou, stel dat komt in Nederland ook. We zijn Nederland. Wat dat betreft zijn wij een land wat ook goed wil zorgen voor haar burgers. Dus als je werkt, dan wordt gewoon je salaris doorbetaald. Je mag zelfs ervoor kiezen om te zeggen, ik stop nu onmiddellijk met werken. Voordat je naar het hotel gaat, kom ik zo op terug. En ze zeggen wel van, je krijgt pas de details van de rechtszaken op het moment dat je in het hotel bent gearriveerd. Maar je krijgt nog een maand om je voor te bereiden. Dus je mag nog een maand thuis blijven en daarna word je opgeroepen en dan moet je naar het hotel en dan word je afgezonderd. Nou, een maand dus. Dus ook weer hier de vraag, je hebt nog maar een maand en daarna weet je niet hoe lang je weg bent. Wat ga je dan vooral niet meer doen? Aan wie en wat ga je geen tijd, energie en aandacht meer besteden? De volgende vraag is, wat ga je in die maand doen? Want voor hetzelfde geld ben je wel een half jaar weg. Misschien nog wel langer. Dus wat ga je in die maand doen en met wie? Wat is dat op dat moment heel belangrijk? Wat wil je je dierbaren meegeven als je eens een tijdje niet gaat spreken? Dan is de volgende vraag, wat neem je mee? Je mag Netflix meenemen, maar zonder online verbinding, want dat wordt gedownload. Hè? Dus dat snap je, dat is een manier om naar buiten te gaan. En ook wordt gekeken naar de actualiteit van je Netflix-series, uiteraard. Dus wat neem je mee? Als dat boeken zijn, wat voor boeken? Probeer ook even te kijken welke boeken je meeneemt, omdat daar allemaal elementen in zitten, voorkeuren van jou, waarom bepaalde genres of boeken of schrijvers jou zo trekken. Waarom vind je die boeken zo leuk? Wat spreek je daar zo in aan? Dus kijk daar ook eens even naar. Ook in series, wat vind je zo fijn aan series? Ben je iemand die van de hoe zeg je dat, feel good roman en serie houdt? Is dat omdat er liefde in voorkomt? Of is dat omdat bijvoorbeeld Sex in the City, ik noem maar even wat, die vrouwen zo leuk met elkaar omgaan? Of wat is het dat je zo enorm aanspreekt? Even kijken. Ga je daar bijvoorbeeld nog een cursus doen? Als je dan toch opgesloten zit, als ik het zo mag zeggen, ga je dan daar nog een cursus doen? En wat is dat dan voor cursus? Wie ga je heel erg missen? Wat ga je heel erg missen? Hoe ga je daar vermaken? Nou, probeer daar maar even een beeld bij te vormen. Dit kan je helpen om te filteren wat voor jou het allerbelangrijkste is. In allebei de vragen moet je kiezen. En dan zie je dat je kiest wat en wie het belangrijkst voor je zijn. Dus kijk even of je daar een rode draad in kunt zien. En aan de hand van die informatie bepaal de belangrijkste persoonlijke waarden voor jou op dit moment. En ik zeg ook op dit moment, omdat persoonlijke waarden zijn in die zin ook, die groeien met je mee of groeien van je af. Je ziet, de vrijheid is bij mij nu naar de achtergrond verdwenen, maar die is er nog wel. En die wordt vast weer actueel als ik minder vrijheid zal ervaren. Nou zie je wel dat dat gedurende verschillende levensfases komen er soms waarden bij en gaan de waarden weg. Je ziet bijvoorbeeld dat de tienerleeftijd is sociaal en vrienden zijn heel belangrijk. En je ziet dat dat vaak nog wel even voortduurt. En op het moment dat mensen kinderen krijgen, dan zie je soms dat sociaal naar de achtergrond verdwijnt. En dat meer het gezin of lekker thuis zijn of uitrusten of wat dan ook, dat wordt dan belangrijker. En dan komt bijvoorbeeld de waarde gezin in één keer tevoorschijn. En dan gaat misschien een andere waarde wel weg. Dus het is ook iets wat gedurende tijd in ontwikkeling is en ook wel wat verandert of waarden worden belangrijker of minder belangrijk. Daarom doe ik dit minimaal, dit bedoel ik mee, het herijken van je innerlijke kompas doe ik één keer in het jaar echt met de start van een nieuw jaar. Maar heel vaak doe ik een update om te kijken, ik merk aan mezelf dat er ergens een tekort ontstaat en dan ga ik even opnieuw kijken. Dus bepaal je top 5 van je allerbelangrijkste persoonlijke waarden. Als dat is gelukt, dan kan ik in elk geval zeggen, gefeliciteerd, want dit is het moment waarop je je innerlijke kompas gevormd hebt. En we gaan in stap 2 aan de slag om te ontdekken hoe je innerlijke kompas in de praktijk gaat gebruiken. Want daar gaat het natuurlijk om. Nou, veel plezier met deze laatste stap van stap 1. En kijk maar wat je wilt. Of je zin hebt om meteen door te gaan naar stap 2. Of dat je het even lekker laat liggen. Dat maakt niet uit. Dat bepaal jij. En ik hoop natuurlijk, vaak zie je wel dat als mensen heel enthousiast beginnen en dan laten liggen. Dus ik hoop dat je toch wat tijd wilt reserveren in je agenda of reminders wil zetten in je telefoon. Om jezelf eraan te herinneren, want het is eigenlijk een nieuwe gewoonte en dat is best lastig om dat te integreren in je leven. Maar denk maar eens, als je het niet doet, als je het laat liggen, dan gaat er niet heel veel veranderen. En als je het wel doet, dan kan het in een paar uurtjes, die tijd die je hier daadwerkelijk aan besteedt, kan er gewoon echt een hoop veranderen in je leven. Als ik terugkijk naar de meeste bepalende momenten in mijn leven, is het bepalen van mijn persoonlijke waarden en mijn innerlijke kompas gaan gebruiken één van de belangrijkste momenten in mijn leven. Nou, veel plezier en ik zie je zometeen bij stap 2.